Meisjes en jongens, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vervoorn van Maastricht voorgaat. Heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u met ons een gezegende tijd zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist is Erwin Vijfvinkel. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan de doop van Anna Laura Boer, dochter van Jan en Lianne, en die werd in Brazilië gedoopt, zodat ook de ouders dit konden meemaken. Verder is er gedankt en gebeden voor Jan Janssens. Hij mag deze week naar Bliksembos om verder te revalideren. En ook voor Kees Lutgendorf, die mag ook naar Bliksembos. Broeder Thijs Huisman is nu bij de Zusters van de Liefde, waar hij verder mag opknappen. Daar is ook voor gedankt. Er is gebeden voor Henk Huisman, die in het MMC in Veldhoven is opgenomen, wegens hersen- en hartinfarctjes. En er is gebeden voor Martin van Grup, die in Apeldoorn in het ziekenhuis is opgenomen. En met hem is er ook gebeden voor alle chronische patiënten in onze kerk. De collecte vanavond is voor de STAG. En de STAG biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen met individuele levens- of gezinsproblemen. Op DV 8 oktober aanstaande zal een gemeenteavond worden gehouden en de onderwerpen zijn de evaluatie van de middagdiensten, de waarneming werkzaamheden van dominee De Jong, aanpak en voortgang van het beroepingswerk en voortgang van de aanstelling van een jongerenwerker. De kerkenraad roept u allen op om dan aanwezig te zijn en hoopt daarmee op een goede opkomst. We gaan nu zingen Psalm 138 vers 1 en na votum en groet zingen we gezang 457 vers 1, 3 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
In stilte willen we ons hart aan de Heer God toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we een zegen vragen over deze dienst en voor de bediening van het woord. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we als uw gemeente bijeen mogen komen. Dat we samen mogen zingen, u de lof mogen brengen, u de heilige, drie-enige God. Dank u wel dat u die heilig is, liefdevol en machtig, met ons gemeenschap wil hebben. Dat u ons opzoekt. En zo wil u ook vragen, wil ook in het midden zijn van ons. Ja, wees ook in een ieder van ons, met uw geest. Zegen ons in de dingen die we doen in deze dienst. Dat mag zijn tot eer van uw naam, maar ook tot versterking van ons geloof, tot de opbouw van onze kennis. Zegen ons. Niet omdat wij dat verdienen, maar wij denken aan het werk van uw Zoon, onze Heiland. Door hem mogen wij tot u naderen. En wij vragen u, wil onze gebeden horen. In zijn naam. Amen. Vanavond, of vanmiddag, het is nu nog geen avond, hebben we een leerdienst. We gaan een stukje lezen uit Efeziërs, namelijk het derde hoofdstuk. Maar daar gaat de preek dus niet over. Het gaat eigenlijk over wat geloven wij nu. En ik wil dat doen aan de hand van de 6 belijdenisgeschriften die wij hebben. En ik ga ze dus niet tekst voor tekst behandelen, maar kijk meer van wat is nou de samenhang tussen die dingen. Waarom hebben we er nou 6? Nou, daar komen we natuurlijk in één keer niet mee klaar, vandaar dat het er ook stond dat dit heet Credo 1. He, van de ene vraag roept ook weer de andere op. Ik denk dat het ook goed is om als gemeenschap, geloofsgemeenschap, samen na te denken, waar staan we nou voor? Nou, dat doe je op allerlei fronten. Deze week doet u dat ook als gemeente, van wat willen we nou op bepaalde terreinen, concrete dingen. Maar ook als het gaat om geloofsinhoud is het goed om daarover na te denken. En ik denk dat we zo'n oproep ook vinden in Efeziërs 3, onze schriftlezing. Een oproep van Paulus om, ten eerste die zegt van ja, er zit een stukje geheim in dat evangelie, die was helemaal niet bekend voorheen. Maar mij is de genade geschonken om daar iets van te vertellen, iets over te dragen. En uiteindelijk gaat het erom dat je in de kerk, nou, dat licht van dat geheim, dat dat gaat schijnen. Uiteraard om niet binnen de kerkmuren te blijven, maar om ook naar buiten te gaan. Dat is eigenlijk waar dit hoofdstuk toe opwekt. En dat is eigenlijk ook wat ik beoog met die serie over wat geloven wij nou. Efeziërs 3. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangen omwille van Christus Jezus, voor u heidenen bid. U moet u wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zien, kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden. En door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen. Hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van al werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Een lied dat ook spreekt van het geloof waar we op bouwen, waar we op staan, vinden we in de bundel, uw eigen bundel nummer 70. Daar zingen we alle vier de versen van.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat geloven wij? Wat houdt dat geloof in? We zijn in de kerk een groep mensen die samen iets geloven. En zo spreken we ook over onszelf als een geloofsgemeenschap. De kerk is een gemeenschap van gelovigen. Dat we dat zijn is ook zelf alweer een stukje van ons geloof. Want we zeggen, ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Dat wil zeggen dat we niet alleen maar toevallig hetzelfde geloven. Maar dat verbindt ons met elkaar. En die verbinding, die gemeenschap der heiligen, is ook zelf een stukje inhoud van ons geloof. En hoe kom je nou bij die geloofsgemeenschap? Hoe maak je daar nou deel van uit? Nou, daar kom je door de doop. Door je doop hoor je erbij. Maar daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd. Want als gedoopt kind, als kind van gelovige ouders, hoor je er volop bij. Dus bij die geloofsgemeenschap. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat je dan ook zelf gelooft. Je kan het zien als dat je bij je doop krijg je als het ware een certificaat, een waardepapier, voluit met alle rechten en al. Dat is ook echt van jou. Maar je kunt het pas verzilveren als je daarmee zelf naar de uitgever van dat waardepapier gaat. En dat is niet een waardepapier waarop staat, geef aantoonder van dit biljet, maar het is op naam gesteld. Op jouw naam, die verbonden is met Gods naam in de doop. En niet iedere jongere in de gemeente die vindt dat adres van de uitgifte. En niet ieder kind gelooft in het bestaan van de uitkerende instantie. Maar gelukkig mogen we ook zien dat kinderen die gedoopt zijn tot geloof komen. En wanneer je dat geloof dan uitspreekt, te midden van de geloofsgemeenschap, dan noemen we dat je geloof belijden. Of, om dat in één woord te zeggen, geloofsbelijdenis. Dat is een belangrijk moment. Dan wordt iets openbaar dat als het goed is, al lang er gegroeid is. Dat is al een tijdje bezig om zich te ontwikkelen. Geloof. Je gelooft en daar wil je ook voor uitkomen. Belijden. En met die belijdenis krijg je dan in onze kerken toegang tot het avondmaal. En zo staat het ook in het belijdenisformulier. Ik heb een boekje. Dat was van mijn vader. Dat heeft hij gekregen toen hij belijdenis deed. En daar staat de apostolische geloofsbelijdenis in. En een bemoedigend woord voor de jonge lidmaten. En een viertal gedichten over het avondmaal van Willem de Merode. En in het boekje staat de tekst, in dit geval uitgereikt aan Cornelis Vervoorn, ter gelegenheid van zijn toelating tot het heilig avondmaal na afgelegde geloofsbelijdenis. Nou ja, en verder. Dus toegelaten tot het avondmaal. Het avondmaal, dat is een geloofsmaaltijd. Want je wordt er natuurlijk niet lichamelijk mee verzadigd. Maar als het goed is, wordt je geloof daarmee gevoed en gesterkt. En daarom leg je ook eerst belijdenis af van je geloof. Dat is dus aan elkaar gekoppeld. Maar wat belijd je nu? Ik noem dan net al, in dat boekje staat de apostolische geloofsbelijdenis. Maar zo'n toevoeging apostolisch, die doet vermoeden dat er natuurlijk meer zijn. En inderdaad, we kennen uit de eerste vier eeuwen van het christendom drie van die belijdenissen die wij ook als kerk erkennen. Naast de apostolische geloofbelijdenis is dat de geloofbelijdenis van Nicea, soms met toevoeging van Constantinopel. Hoe dat precies in elkaar zit, dat zal ik nog wel vertellen. En de derde is de geloofsbelijdenis van Athanasius. Maar daar zijn wij als kerken van de reformatie nog niet eens mee klaar. Want we kennen daarna nog drie formulieren. Die alle, of ze nou PKN of welke gereformeerde of smaak het ook maar is, die erkennen die drie belijdenissen geschrift uit de 15e en de 16e eeuw. Waarom zijn die toen ontstaan? Dat is ook niet zo vreemd. Dat was de tijd dat de kerk haar weg moest vinden nadat ze van de Rooms-Katholieke kerk was losgeraakt. Die formulieren dat zijn, nou iedereen kent ze denk ik als het goed is wel, de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofbelijdenis en de Dordtse leerregels. Nou, die laatste zijn uit 1619. Dus toen is dat zestal afgesloten. Was de kerk dan niet meer in staat om nog een zevende formulier bijvoorbeeld op te stellen, een nieuwere of betere, noem maar op, hè? Nou, misschien was dat wel, maar in ieder geval komt er ook een periode van verval die uiteindelijk leidde tot scheuring in de gereformeerde kerk, die inmiddels de hervormde kerk heette. Dat is denk ik een van de redenen waarom er niet meer eensgezind een nieuw formulier tot stand zal komen. Maar misschien ook wel het belangrijkste is, denk ik, dat met deze 60 ook wel het belangrijkste van de inhoud van ons geloof gezegd is. Het wezenlijke, waar het om draait, daar, dat is in zekere zin gezegd. En uiteraard kan het misschien wat beter en eigentijds geformuleerd worden. Maar dat is in principe wat we hebben en waar we het mee doen. In zekere zin vormen ze een afgerond geheel. Meer was dus in dat opzicht ook niet nodig. Als ik dat zo zeg, een afgerond geheel, dan mag je ervan uitgaan dat elk belijdenisgeschrift wat er ineens bij kwam iets toevoegt en tegelijkertijd voortbouwt op wat er al is. Dat ze elkaar niet tegenspreken, maar dat ze een bepaalde eenheid vormen en dus ook een bepaald verband hebben. Nou, ga die dingen, die zes formulieren niet behandelen, maar het gaat me juist om dat verband. Daar wil ik naar kijken. En dan beginnen we bij het begin, bij de apostolische geloofbelijdenis. Dat is de oudste belijdenis die we hebben. Niet elk stukje daarvan is even oud. Hij is gegroeid uit een doopbelijdenis. Wie uit het heidendom tot het christelijk geloof overkwam, die moest belijden wat hij geloofde. En dat was in het begin ook heel eenvoudig. Ik geloof in God de Vader. Daar begon het mee. En ik geloof in zijn enige geboren zoon. En ik geloof in de Heilige Geest. Nou, als je bij de kerk behoort, dan denk je, nou oké, dat is vanzelfsprekend. Maar als je pas tot de kerk komt, hoort, en je komt van buitenaf, mensen die zeg maar toevallig eens een keertje hier naar binnen komen, hier in de kerk, die zien hier gelijk een groot probleem. Want hoe moet je je dat voorstellen? Om maar bij het eerste te beginnen, moet je je voorstellen dat God de Vader een zoon heeft. Hoe moeten we dat ons voorstellen? Nou, je kan daar je allerlei dingen bij afvragen. Bijvoorbeeld, wordt hij zoon genoemd omdat het een uitzonderlijk schepsel is, die als het ware een soort eretitel krijgt? Of was deze zo bijzonder dat God hem tot zijn zoon heeft aangenomen? En ik denk dat je niet zo gauw op die vraag komt, maar misschien kan je ook zeggen, is het nou denkbaar dat God de Vader een eigen zoon heeft? Terwijl we toch lezen van een ene God. Komt dat dus dan niet in strijd met de eenheid van God? Waarvan in de Bijbel zo duidelijk sprake is. Denk maar aan het begin van het belijden van Israël. Hoor Israël, de Heere God is één. En juist dat, die eenheid van God, dat maakte op dat veel godendom, dat heidendom aan het begin van het christendom zo'n indruk. Dat maakte zo'n enorme indruk dat die christenen maar één God hadden. Nou, zulke vragen die je nu kunt stellen, en ik denk vragen die ook moslims ons stellen, dat waren ook de vragen die in het begintijd van het christendom speelden. Als je geloof beleidt met de woorden, ik geloof in God de Vader en ik geloof in zijn enige geboren zoon, dan roept dat vragen op. Vragen die op dat moment nog niet altijd zo duidelijk beantwoord zijn. En de groei van dat zo'n klein formulier, de apostolische geloofbelijdenis, het kortste, naar ja, toch steeds dikkere documenten, die hebben ook te maken met vragen. Waar mensen mee worstelden, waarmee ze zaten, van hoe gaat dat dan? Hoe kan ik daarmee omgaan? Nou, wil niet zeggen dat ze daar een rustige vergadering over hadden en dan achter een kop koffie zei, nou, hoe kunnen we dat dan eens beter gaan formuleren? Nee, doordat het niet allemaal duidelijk was, leverde dat verschil van inzicht op. En mensen stonden natuurlijk voor hun overtuiging. En dat wilden ze desnoods niet alleen met woorden, maar ook wel met hun vuisten laten merken. Er werd heel wat afgeknokt, ook in de kerk. En dan na een langdurige en heftige strijd komen we in het jaar 325, ergens in dat grote rijk, in het huidige Turkije, is een klein plaatsje, Nicea, en daar wordt vergaderd. Daar waren afgevaardigden uit het hele christendom. Dat was dus geen landelijke vergadering, maar echt een wereldlijke vergadering, zou je kunnen zeggen. Tenminste, overal dan waar op dat moment het christendom gekomen was, want dat was nog niet zo ver. De grenzen van het Romeinse Rijk waren nog niet eens overal bereikt. Want dat geven die zwarte lijnen aan. En het gele gebied geeft aan waar inmiddels het evangelie gekomen was in die tijd. Maar wat je dus op die kaart ziet is allerlei namen zoals Arianisme, Gnosticisme, Montanisme, nou ja, nog een heleboel, met van die blauwe zendstraaltjes. Nou, dat waren ook inderdaad zenders, je zou bijna kunnen stoorzenders. Die staan voor allerlei meningen die afweken van wat we het katholicisme, en dat betekent niks anders dan het algemene, het gewone geloof. Dus van eenheid in het christendom was ook toen geen sprake. En eenheid in het geloof dus ook al niet. Op allerlei manieren probeerden ze ieder op zijn eigen manier dat geloof dat ze de apostel hadden overgeleverd aan te vechten. En zeggen van nee, maar het zit eigenlijk zo. Kijk, bijvoorbeeld in Turkije zien we staan Marcionisme. Nou, dat gaat over de volgelingen van Marcion. Die beweerden dat de God van het Oude Testament een andere God was dan die van het Nieuwe Testament. En in Egypte zien we het Arianisme, het volgelingen van Arius. En zo waren er nog talloze aanvallen. En u mag de namen rustig vergeten, we gaan ook niet inhoudelijk erop neer. Maar vanwege zulke dingen is uiteindelijk steeds die groei van formulieren gekomen. En de kern van het begin was toch wel hoe men moest dachten over Jezus. En hoe moeten we ons dat voorstellen dat God de Vader een zoon heeft? Daarover werd in 325 een concilie, dus een soort kerkvergadering, belegd om daar nu eens met elkaar over te spreken. Maar helaas bracht dat niet de rust in het Rijk, dus nog niet veel langer daarna, in 381, riep de keizer een nieuwe, dat was keizer Constantinopel, keizer Constantijn, riep iedereen weer bijeen in de plaats die naar zijn naam genoemd was, Constantinopel. Waarom? Nou, de keizer wilde wel rust in zijn rijk. Want die verdeelde christenen, ja, daardoor verzwakte zijn rijk. En daar had hij niet veel aan natuurlijk. Op beide concilies werd er gesproken over de vraag, als ze spreken over God de Vader en zijn enige geboren zoon, brengt dat de eenheid van God dan niet in gevaar? En men pakte de apostolische geloofsbelijdenis erbij. Die kende men wel. Het was niet een officieel document tot dat moment. Maar ze zeiden, nou, daar staan we allemaal achter, die erkennen we. Daar staat, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. En op beide concilies, die van Nicea en van Constantinopel, werd met nadruk beleden dat er inderdaad aan die eenheid van God niet getornd mag worden. Dat wat Israël beleed, hoor Israël, de Heere God is één, ja, dus daar blijven we achter staan. Dat houden we vast. Daar willen we niet aankomen. En om dat goed uit te laten komen, werd dat woordje één toegevoegd in wij belijden, wij geloven in één God. Maar vervolgens durfden ze toch aan om te belijden dat Jezus Christus werkelijk Gods eigen zoon is. En daarom ook God zelf is. Evenals de Vader. En die eenvoudige zin uit de apostolische geloofbelijdenis, en in Jezus Christus zijn enige geboren zoon, die wordt zo uitgebreid dat daar geen misverstand meer over kan bestaan. Dat er niet meer over de bedoelingen, wat we geloven, getwijfeld kan worden. Je kan natuurlijk eraan twijfelen of Jezus echt Gods zoon is. Maar dat is wat we als kerk willen beweren en belijden. Jezus is niet een uitzonderlijk schepsel die de bijzondere titel zoon ontvangt. Hij is niet de geadopteerde zoon. Nee, zegt de geloofbelijdenis, en daar beginnen ze mee, we geloven in één Heer. En dat zeggen ze dus van Jezus, dat is al heel bijzonder. Want Jezus, als die Heer genoemd wordt, de Heer, dat is de titel waar God mee genoemd wordt in het Oude Testament. De Kyrios. Dat nemen ze over van het Nieuwe Testament. Dat Jezus Heer is. Dus, en daarmee zeg je eigenlijk al dat hij gelijk aan God is. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 12, niemand zegt dat Jezus Heer is dan door de Geest alleen. Daar zie je dat hoe belangrijk is en ook een fundament van je geloof. Dat je dat ook niet zomaar uit jezelf zegt, maar dat de Geest dat in je werkt. Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de Zoon van God, geboren uit de Vader, enige geboren, dat is uit het wezen van de Vader, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van deze met de Vader. Nou, je ziet, dat is een hele opsomming. Er is geen spel tussen te krijgen. En zo'n uitgebreide opsomming laat zien dat over elk van die elementen best gesteggeld is. Van, jij moet dat er ook in. En elk stukje laat iets zien waarover strijd is geweest. En waar geen misverstand over mocht bestaan. Alle aanvallen die er dus waren op de godheid van Christus en die van velerlei kleuren waren, die zijn, worden hier meesproken. Dat is wat de apostelen ons hebben geleerd, dat is wat de Bijbel ons leert, dat is waar we achter blijven staan. Jezus is net zo goed God als de Vader. En dat is niet in tegenspraak met dat God één is. Jezus zegt zelf in het Johannesevangelie, de Vader en ik zijn één. Bijvoorbeeld één van wil. Wat de Vader wil, dat wil de Zoon ook. Jezus zegt, ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. Daarin zie je een stukje eenheid al. Maar dat gaat nog veel verder. Eén van wezen. Je zou ook kunnen zeggen, uit hetzelfde hout gesneden. Dat is misschien wat oneerbiedig om van God te zeggen, maar dat komt toch wel in dicht in de buurt van wat bedoeld is. Eén van wezen. Dat kunnen we ook wel in zekere zin zeggen van vaders en zonen, dat ze uit hetzelfde hout gesneden zijn, of van moeders en dochters. Dat zie je wel eens, dat een vader en een zoon of een moeder en dochter bijna hetzelfde denken, ze praten bijna hetzelfde. Als je ze aan de telefoon hebt, dan weet je niet of je de moeder of de dochter hebt. Ze zien er bijna hetzelfde uit, alleen maar er is natuurlijk een leeftijdsverschil. Nou ja, ze lijken enorm op elkaar, maar bij God en de Zoon gaat dat nog veel verder. En dat is bijna niet uit te leggen. Je kan dat ook anders bekijken. Zo van, ieder mens is een wezen. Allemaal unieke wezens zijn wij. En ieder mens is een persoon. Om precies te zijn is ieder mens één persoon. Sterker, we kunnen het ons niet anders voorstellen. Maar God is ook een wezen. Maar God is niet één persoon, maar drie. Het ene wezen van God bestaat uit drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die laatste is nog niet ter sprake geweest. Maar die noem ik er maar alvast bij. En dat hoort er wel echt bij. En hij komt in het vervolg ook ter sprake. En in onze liederen krijgt ook alle lof en eer. Sommigen van u zullen het wel eens opgevallen zijn dat als ik hier 's middags ben en we zingen niet de apostolische geloofbelijdenis, wat we vandaag wel doen, dat ik dan voorlees een geloofbelijdenis die toch wel afwijkt van deze van Nicea. En dat is dan inderdaad de geloofbelijdenis van Constantinopel. Want wat velen de geloofbelijdenis van Nicea noemen, dat is in werkelijkheid de geloofbelijdenis van Constantinopel. Dat is eeuwenlang niet meer bekend geweest. Maar nu weten we dat weer wel, alleen wordt er met die wetenschap nogal slordig omgegaan. Of men noemt het dan de geloofbelijdenis van Nicea en Constantinopel. Alsof uit twee verschillende geloofbelijdenissen er één is samengesteld. Maar zo is het niet. De kerk heeft de geloofbelijdenis van Constantinopel geërkend en geaccepteerd. 56 jaar na het concilie van Nicea hebben ze die geloofbelijdenis van Nicea voorgelezen. Aan het begin van het concilie. En tijdens dat concilie hebben ze dingen geschrapt en toegevoegd. Kijken we naar dat stukje wat ik nu heb voorgelezen, wat u ook kunt zien. Dan denken ze, nou dat is wel heel lang. Dus dat haalde er wat dingen weg. Bijvoorbeeld de zin, enige geboren, dat is uit het wezen van de vader. Dat werd geschrapt. En ze zeggen, ja enige geboren, dat zetten we dan voor terug voor zoon van God. De enige geboren zoon van God. En uit het wezen van het vader, dat stond al aan het slot. Eén van wezen met de vader. Dus je zou zeggen, dat is bijna een redactie geweest in Constantinopel. Maar heeft men dus goed naar gekeken als een goede eindredacteur en hebben het wat bondiger geformuleerd. En dan levert dat de formulering op. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. En daarnaast ziet u dus waar het uit ontstaan is, uit die korte apostolische geloofbelijdenis. Een stuk korter en mondiger, maar voor veler uitleg vatbaar. En dat leidde tot strijd. En dat leidde tot dwaling. Want voor velen was het trouwens ongehoord. Die konden wel staan achter wat er in die apostolische geloofbelijdenis staat. Maar wat de geloofbelijdenis van Constantinopel hier zegt, moet je dat voor je rekening nemen. Dat degene die na zijn geboorte in een krib werd gelegd, die honger en dorst heeft geleden, die aan het kruis gestorven, dat God zelf was. Waarom hebben ze daar zo'n punt van gemaakt? Is het nou belangrijk dat wij daarnaar kijken? Waarom hechten ze daar zoveel gewicht aan? Aan dit in zekere zin toch uiterst vreemde belijden. Dat God een kind werd. En honger en dorst heeft geleden. Geleden onder wat mensen doen, onder de schepping. En uiteindelijk zelf gestorven is aan een kruis. Was het niet mogelijk om gewoon wat meer ruimte te geven? Van nou oké, dat kun je denken, maar wij denken toch. Nou, waarom waren ze hier nou zo, ja, zo precies op? Waarom kon dat niet anders? Want denk wel, tijdens dat concilie, tijdens die vergadering, werden genoeg compromisvoorstellen ingediend. Maar de verdedigers van deze belijdenis, die waren van oordeel dat met dit belijden de hele Bijbelse boodschap van de verlossing van de mens op het spel stond. Hoe dachten ze dan? Wat was dan hun gedachtegang? Nou, zeggen ze, de mensheid die is door de zondeval geheel en al aan de vergankelijkheid onderworpen. Vergankelijk, dat betekent onder andere dat we vergaan op de duur. Maar ook dat er niets duurzaams in ons is. En de mensheid kan zichzelf ook niet uit die situatie bevrijden. Heeft geen enkele mogelijkheid in zichzelf om dat te doen. Daarom zei men, die verlossing dat vraagt om niets minder dan een nieuwe schepping. En de enige die kan scheppen, die iets nieuws, echt nieuws tot stand kan brengen. Iets wat nog niet door het verderf is aangetast. Dat is God zelf. Alleen God kan dat. En daarom, als je dat nou ziet in het licht van de hele boodschap van de verlossing in de Bijbel, daarom moet de verlosser wel God zelf zijn. Zo was de gedachtegang. En zo is, als het goed is, denk ik, ook ons gedachtegang nog steeds. Dat het verlossingswerk ook zeker is en veilig is, omdat God zelf naar ons toe komt om ons te verlossen. Wanneer we Jezus Christus als verlosser belijden, dan kunnen we tevens niet anders belijden dan dat Hij ook God is. Dat is of het een of het ander, of Hij is geen God, maar dan is Hij ook geen verlosser. Daarmee hebben we natuurlijk nog niets gezegd over het mens zijn van Jezus. Want natuurlijk, als je de ene vraag beantwoord hebt, komen er weer andere bij. Ook hierover spreken die geloofsbelijdenissen. Dit is zomaar een begin geweest van die vragen, die ook weer nieuwe vragen hebben opgeworpen, die ook weer beantwoord zijn. Maar dat is ook niet vreemd en ook niet erg dat je elkaar vragen stelt. Dat is denk ik goed. We vragen elkaar. Maar als het gaat om, wat geloof je nou? Waar sta je nou voor? Dat scherpt je, dat wapent je. En dat geeft je ook de mogelijkheid om dat steeds dieper te kunnen beleven. Samenvattend zou je dat zo kunnen zeggen. Het belijden van onze kerk, dat vinden we in wat wij noemen onze belijdenisgeschriften. Die staan niet los van elkaar, maar die vormen samen een eenheid. En ze zijn afhankelijk van elkaar. En het verband is onder andere dat de dingen waar we nu daarna gekeken hebben in latere geschriften duidelijker worden geformuleerd dan in het voorgaande. En dat gebeurt vooral met zaken waarvan de uitleg anders voor tweeërlei uitleg vatbaar was. Het eerste probleem wat het christendom heeft uitgewerkt en waar ze over nagedacht hebben, is de godheid van Christus. En waarom hecht men daar dan zoveel waarde aan? Omdat met zijn godheid ook de daadkracht en de geldigheid van de verlossing op het spel staat. Van dat evangelie, zegt Paulus, ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb, die in mij werkt. Mensen hebben de genade ontvangen om ons de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En vooral in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, zoals de persoon van Christus eeuwig verborgen geweest in God, God de schepper van dit al, hoe dat werkelijkheid wordt. Nadenken. Samen nadenken over die verborgenheid, dat is ook een opdracht. Opdat Christus aan het licht treedt en dat u door het geloof ook ruimte maakt dat Christus in u kan wonen, kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Als je samen niet nadenkt over die dingen, ja, dan wortelt het niet. Dan wordt het geloof oppervlakkig. En dan wordt het alleen nog misschien God is liefde, zonder dat we nou concreet ons daarbij wat moeten voorstellen. Maar het is belangrijk dat we ons wortelen in die liefde. Als je dat doet, zegt Paulus, dan zul je met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Zodat je zult volstromen met Gods volkomenheid. Nou, dat is nogal wat. Maar ook iets wat ons dus beloofd is. Ziet u? Het gaat er uiteindelijk om dat God in je woont. Niet alleen in ons midden, maar in ieder persoonlijk. Geloof belijden en daarover spreken is uiteindelijk je overgeven aan de liefde van Christus. De liefde en het kennen van Christus die elk verstandelijke kennis te boven gaat. Of welke kennis je ook maar noemen wilt, zegt Paulus. En dat is iets wat we als geloofsgemeenschap delen en waar we van leven. Waar we ons in verheugen en waarom we God groot kunnen maken. En waarom we hem dus kunnen loven. En daarom sluit ik ook af met het slot van Efeziërs 3. Aan hem die door de kracht die in ons werkt. Bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Ja, dan wij denken, zelfs als wij erover praten. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nu gezang 221, alle drie de versen. Samen danken. Trouwe God, wij zeggen u dank. Dank voor alles wat u ons geeft. Dank u dat we ook mogen weten dat u zoveel van ons houdt. Dat u zoveel aan mensen geeft. Dat u zelf naar deze aarde gekomen bent om mensen te verlossen. Dat u alle waardigheid afgelegd hebt om de minste te worden. Ja, daar kan je stil van worden. Heer, dank u wel dat we daardoor ook mogen weten dat het is en waarachtig en zeker is. Dat uw verlossing volkomen is. Dat we daar op kunnen bouwen. Dat we daar zeker over mogen zijn. Dat het voldoende was wat uw Zoon, wat u Jezus Christus gedaan hebt voor ons. Heer, help ons ook als het gaat om de mensen om ons heen. Wanneer we spreken over ons geloof. De mensen ons vragen stellen. Dat we dat op een manier kunnen doen die hen trekt tot u. En ons zo gebruiken dat we brieven van u mogen zijn. Geschreven door uw geest. Daarom leidt ons met uw geest. In alle dingen die we doen. Wil met ons de nieuwe week ingaan. Zegen ons ook in de werkweek. Alle dingen die op ons wachten. Wil daarin nabij zijn en ons de kracht geven. Geef dat we ook de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze taak op ons zullen nemen. Dat we die niet uit de weg gaan. Wil ons in alles nabij zijn. We bidden het in het bijzonder voor hen die het moeilijk hebben. Misschien ook moeilijk met het geloof. Heer, geef dat we ook daar rust over mogen vinden in u. Vervul ons met uw liefde, ook daarin. Wees met hen die een moeilijke weg gaan, die een moeilijke fase in hun leven hebben. Wil hen erbij zijn. En we bidden u voor de zieken in de gemeente. Wil als grote geneesheer aanwezig zijn. Wees voor hen die verdriet hebben. Het gemis van een geliefde. Heer, ontferm u. Zo over ons. Ontferm u over deze wereld. Waar zoveel ellende en leed is. Ook als we denken aan het natuurgeweld in het verre oosten. Wil ook daar aanwezig zijn. En geef dat ook in alle droevige omstandigheden daar het licht van de liefde, uw liefde, mag schijnen. Wil zo met ons gaan. Wil ook vergeven wat niet goed was, ook in deze dienst. En wil ons vergeven, ook alles wat we in ons hart verkeerd doen. Heer, dat vragen wij van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar pleitend op de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Zijn naam zij geloofd tot in eeuwigheid. Amen. Voor de collecte willen we nu eerst staande ons geloof beleiden. Daarna gaan we weer zitten voor de collecte die zal zijn voor de stag. Morgen hoop ik in uw midden te beginnen met pastoraal werk. En op de duur ook catechese. Ik heb daar in de voorbeden geen aandacht aan besteed, maar wel vragen of u daarvoor wilt bidden. Dat het onder Gods zegen mag gebeuren. Ik heb er zin in. En ik hoop in ieder geval op een andere manier, zeker dan de mensen van Zuid, ook een keer te ontmoeten. En ik zou zeggen, als u daar behoefte aan hebt, laat het me dan ook weten. En dan wacht niet af wat dat betreft. Dat wil niet zeggen dat ik niet ook zelf kom, maar het mag ook van uw kant komen, wil ik maar zeggen. Ons slotlied is gezang 168 en daarvan zingen we 4 versen, vers 1 en 2 en vers 5 en 6. Zingen wij gezang 456, het derde vers. Ga dan heen, dragend de zegen des Heren, om zelf ook tot zegen te zijn voor hen die u mag ontmoeten. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.
Ja, even jou. Die mag ik meteen meenemen. Hele avond over geboomd. Dat is echt een lastige man wat dat betreft, toch?
Nee, jij doet het anders. Nou, ik vind dat jullie dat heel zorgvuldig en goed gedaan
hebben. Alsjeblieft, Richard. En ik hoop op een goede samenwerking.
Dat hoop ik ook, ja.
Ik bel je van de week al.
Hallo.
Oh ja, hier heb je de rest van de business. Daar wist je al niet van, hè?
Ja, prima, ja.
Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Nou, dan ben je helemaal geprepareerd. En de Bijbel heb je zelf, hè?
De Bijbel heb ik zelf. Zelfs in mijn iPhone zit erbij,
hoor. Hey, succes morgen.
Ja, dankjewel.
Maar jullie zijn er goed op vanuit gegaan. Heel mooi. Nou, dan wordt het volgende week, wordt het,
dan, dat is pas het echte presentatie.
Ik wil even een handje geven, dan ga ik weer.
Oké.
Dus...